Spreuken 10, vers 28. Ik ben benieuwd of u daar ook gedachten bij hebt. We lezen het nog een keer. De verwachting van de rechtvaardigen is blijdschap, maar de hoop van de goddelozen zal vergaan. Het is wel bijzonder dat in dit vers worden twee groepen van mensen tegenover elkaar gezet. Rechtvaardigen aan de ene kant, goddelozen aan de andere kant. Blijdschap. Het begint niet voor niks met BLI, want blijdschap die blijft. Als het echte blijdschap is, dan gaat dat niet weg, ondanks omstandigheden. Terwijl bij de goddelozen gaat het over dat er iets zal vergaan. En bij de rechtvaardigen gaat het over de verwachting. En er wordt een ander woord gebruikt voor de goddelozen. Daar wordt het woord hoop gebruikt. Nou heeft dat natuurlijk alles met elkaar te maken. Maar het zijn wel twee verschillende woorden. En dat gaan we ook straks zien. Dat die woorden inderdaad een eigen betekenis hebben. In eerste plaats gaat het natuurlijk over hoop. Over verwachten. Over datgene wat er nog niet is. En de vraag is altijd, ja, wat is dat eigenlijk, hoop? En dan komt er altijd de vraag bij, op wie of wat vestigen we onze hoop? Of misschien zoek je het alleen bij jezelf en dan zeg je, ik ben mijn eigen hoop. Ja, maar wat als je leven op een hoop zit? Ben je dan nog steeds je eigen hoop? Nee, hoop, dat is ook zo'n kenmerk. Die wil nog wel eens vervliegen. Met andere woorden, hij was er, maar opeens is hij er niet meer. Ja. Dus wat is hoop? En op wie of wat vestigen we onze hoop? En dan is het natuurlijk van belang als gelovigen om ons te richten op wat Gods woord zegt. Wat zegt de Bijbel ervan? Hoop, zou je kunnen zeggen, in de Bijbelse zin, dat is de verwachting van het deel hebben aan dingen die nu nog niet gezien worden. Dus daar zit iets in van wat nog moet komen, wat je niet ziet, wat je niet vastpakt, wat je niet hebt, maar wat er zeker zal komen. En in die zin heeft hoop ook te maken met verwachting. Maar niet een verwachting van, nou ja, het kan alle kanten op. Want dat is ook verwachten, hè. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het kan zus of het kan zo. Het kan dit of het kan dat. Nee, hoop heeft te maken met een vast vertrouwen. Het komt goed. En de kant die het opgaat, die staat vast. En hoop heeft daarom ook alles te maken met geloven. Want voor geloven gelden diezelfde principes. Dat is vertrouwen op het woord wat God gesproken heeft. En dat is dus niet twijfelen van, nou, ik ben benieuwd wat het zal worden. Nee, God heeft gesproken. En omdat hij God is, zal het dus gebeuren zoals hij het zegt. En daarom even nog die bekende tekst uit Hebreeën 11 vers 1... U kent het misschien wel uit uw hoofd, wat het geloof is. En dat is ook meteen de verbintenis met hoop. Het geloof, dat is de vaste grond of de zekerheid. Het geloof is een bewijs, dat is anders gezegd dan vaste grond en zekerheid, is een bewijs. Ja, waarvan? Van de dingen die men hoopt. Of anders gezegd, van de zaken die men niet ziet. Want dat is wel belangrijk. Dat je beseft dat hoop betekent iets wat je nog niet ziet. Het geloof is de vaste grond, de zekerheid en is het bewijs van de dingen die men hoopt. En dat betekent, dat zijn dingen die je niet ziet. Want, zegt Romeinen 8, vers 24, in hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, dat is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Want als je het ziet, dan is het er. Dan hoef je niet te hopen dat het er zal komen of dat het er zal zijn. Nee, dan is het er. Vandaar ook dat het zo belangrijk is om het beeld van de Bijbel vast te houden van blind zijn en ziende zijn. Want als je blind bent, dan kun je niet zien wat er is. Als je ziet, dan is het eindbestemming is bereikt. Dan wordt het zichtbaar. Dan is het er. Dan hoef je er niet meer op te hopen. Als je je ogen dicht doet, dan zie je niks en dan hoop je maar dat het goed komt. Doe je je ogen open en het is er, dan ben je blij omdat het er is. Vandaar ook dat blind zijn te maken heeft met de aardse situatie, het dood zijn voor God, het geen zicht hebben op. Terwijl als je ziet, dan weet je, zo is het. En dan moeten we niet vergeten dat we met twee ogen kunnen kijken. Met de aardse, nee, ik moet zeggen met lichamelijke ogen. Als er een lichaam is waar ogen in zitten, die zien de dingen die om je heen zijn. Alleen, de Bijbel spreekt ook over ogen van je hart, geestelijke ogen. Met het geestelijk oog kun je dingen zien die je normaal niet ziet. Dat is het lied, ik was blind, maar nu kan ik zien. Ja, de omstandigheden zijn nog niet veranderd, maar dat heeft te maken met de tijd waarin we leven. De tijd in Gods plan. Maar als je met de geestelijke ogen van je hart kijkt, dan zie je de werkelijkheid. Dan is het geen hoop meer, dan is het bewijs, dan is het zekerheid. Want hoop die gezien wordt is geen hoop, je kunt niet hopen op wat je ziet. De verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. Maar de hoop van de goddeloze, die zal vergaan. Daar zit dus iets in van de rechtvaardige, en dat is degene die in de rechte verhouding met God staat. Even ongeacht in welke tijd we dat plaatsen. Maar het gaat er altijd om dat je rechtvaardig bent voor God en zo kun je voor God bestaan. De verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. Maar de hoop van de goddeloze zal vergaan. Twee woorden die hier gebruikt worden, verwachting en hoop. En we zouden in onze Nederlandse taal zeggen, nou ja, dat is hetzelfde. Ik verwacht dat, dat vertalen wij heel vaak met, ik hoop dat. Toch zit er wel verschil in. En het is niet voor niks dat er ook verschillende woorden worden gebruikt. En dat maakt het wel bijzonder, ook in het Hebreeuws. Het gaat nu niet om de Hebreeuwse woorden, maar de hoop van de goddeloze zal vergaan en de verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. Die verwachting van de rechtvaardige, dat heeft te maken met een onwaarschijnlijke verwachting. Een beetje menselijk gezegd, ik kan het bijna niet geloven. En toch verwacht ik dat zo is. Normaal gesproken zou het helemaal niet kunnen. En toch is het zo. En dat werkt blijdschap uit. Dat je denkt, dat kan toch helemaal niet. En toch is het zo. Dat is de verwachting van de rechtvaardige. Misschien kunnen we ze met een woord aan toevoegen, vergelijken. Dat die rechtvaardige, die heeft een onwaarschijnlijke verwachting, zou je kunnen zeggen. Terwijl die goddeloze een waarschijnlijke hoop heeft. Die heeft het beredeneerd. Die heeft bedacht, als nou zus en zo en dit en dat, maakt een plan. En dan naar alle waarschijnlijkheid gaat het zo gebeuren. En dat zegt de mens. Laten we het verder hebben over de natuurlijke mens. Dat zegt de mens omdat hij een plan heeft gemaakt. En hij denkt dat hij daarin succes kan hebben. En dan maakt hij een plan en dan zegt hij, we doen dit en we doen dat en we doen zus en we stippelen het zo uit en dan eindigen we daar. Dan is dat het einddoel. Dat is een waarschijnlijke hoop, gebaseerd op eigen kunnen, op eigen initiatief en op eigen kracht. Een waarschijnlijke hoop. De rechtvaardige heeft echter een verwachting waarvan je naar de mens gesproken zou kunnen zeggen, nou, dat is niet waarschijnlijk. Dat zit er toch echt niet in. Dat denk ik niet. Dat gaat niet gebeuren. En toch gebeurt het. Onwaarschijnlijk. Ja, dat heeft te maken omdat God zich ermee bemoeit. En het mooie is, wat daaraan verbonden is, met die onwaarschijnlijke hoop, dat is wat de spreukenschrijver zegt, de verwachting van de rechtvaardige, die onwaarschijnlijke verwachting, dat is blijdschap. Dat had je niet gedacht, hè? Zou je kunnen zeggen. En toch is het zo. Dat werkt blijdschap uit. Dat woord wat daar gebruikt wordt, die verwachting van de rechtvaardige, dat is een woord wat ook te maken heeft en afgeleid is van geduldig wachten. U kent wel die geschiedenis van Saul en David. Saul die moet strijden, ik dacht tegen de Midianieten. En dan moet hij wachten totdat Samuel komt om een offer te brengen. En dan wacht hij 7 dagen. En dan staat er, en Saul wachtte 7 dagen. In de oude vertaling staat, hij vertoefde 7 dagen. Hij was dus aan het wachten. Dat was goed. Want als hij had nagedacht bij de woorden die Samuel had gezegd, dan zegt hij, dan kom ik. Dan brengen we de Heer een offer en dan gaat de Heer met je mee in de strijd. En dan zal waarschijnlijk het onwaarschijnlijke gebeuren, namelijk dat de Heer de overwinning geeft. Naar de mens gesproken nooit verwacht, maar dat zal gebeuren. En zal wachten, heel goed van hem. Maar het wachten duurde hem te lang. En er kwam angst. Het werd niet de verwachting van de rechtvaardige die blijdschap tot gevolg heeft. Nee, er kwam angst, sloop er binnen. En de hoop van de goddeloze zal vergaan. Hij dacht op een gegeven moment, ik moet nu het heft in eigen hand nemen. Ik moet nu actie gaan ondernemen, want ik zie de soldaten bij me weglopen. Er wordt angst in het leger, dus ik moet nu wat gaan doen. Ik moet een eigen plan uitstippelen. En het wachten wat hij eerst deed, wat overeenkomstig het woord van God was, dat veranderde in, ik ga zelf actie ondernemen. Hij wilde zijn eigen hoop creëren. Maar de hoop van de goddeloze zal vergaan. Ik kwam 2 mooie teksten tegen. Toen dacht ik, dat zijn teksten die ook op ons eigen leven van toepassing zijn. In Prediker 7 en in Spreuken 16. Ik lees alleen eventjes voor. Ja, u mag het wel opzoeken, maar vanwege de tijd. Prediker 7 vers 8. Het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Dus met andere woorden, het gaat om de afloop van de zaak. Daar moet je het oog op hebben. Het einde van de zaak is beter dan het begin. En dan staat er verder, beter een geduldige geest dan een hoogmoedige geest. Beter een geest die geduldig is, zoals Saul de eerste 7 dagen inderdaad wachtte, een geduldige geest. Alleen die draaide om in een hoogmoedige geest. Ik neem het heft in eigen hand. Ja, maar dat heeft alles te maken met het begin en einde van een zaak. Het einde van de zaak is beter dan het begin. Hou je oog gericht op waar moet het uitkomen? Waar moet het op uitlopen? Waar moet het naartoe gaan? Het einde van de zaak. En daar heb je geduld voor nodig. Op het moment dat je het heft in eigen hand neemt, word je eigen baas. En dat voelt misschien wel heel goed, alleen per definitie is het gedoemd om te mislukken. En in Spreuken 16 vers 32, daar staat het op een andere manier. Daar staat, een geduldig man is beter dan een dappere held. Wie zijn geest beheerst, geduldig, de verwachting van de rechtvaardige, wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt. En ook dat kenmerkt die geschiedenis van Saul en Samuel. Wie zijn geest beheert, en dat deed Saul in het begin, hij wachtte 7 dagen, precies zoals de Heere gezegd had, en zijn zijn hoop was, zijn verwachting was overeenkomstig dat wat God had gezegd. Hij luisterde naar. En je zou kunnen zeggen, hij beheerste zijn geest. Beter een geduldige geest. Maar die veranderde in een hoogmoedige geest. Ik neem het heft in eigen hand. Ik moet zelf die vijand verslaan. Ik moet zelf die stad innemen. Twee teksten uit Spreuken en Prediker die zo treffend zijn, ook met die geschiedenis. Het einde van de zaak is beter dan zijn begin. Hebben wij het oog op het einddoel? En zijn we ons bewust welke weg daar naartoe gaat? Is dat een weg van geduld? Hoop hebben? Gebaseerd op het uitgesproken woord van God? Dan kun je ervan op aan dat de weg naar het einddoel een weg vol blijdschap is. Terwijl op het moment dat je het heft in eigen hand neemt, vooral op het begin let, hoe gaan we het doen? Wat voor plan moet ik maken? Welke acties moet ik ondernemen? Wat wordt er van mij allemaal verwacht? De hoop van de goddeloze zal vergaan. Dat is een waarschijnlijke hoop. Je dacht het wel te weten. Ik neem het heft in eigen hand. En de Bijbel heeft daar een aantal geweldig... Ja, het zijn mooie voorbeelden, maar de uitkomst is natuurlijk eigenlijk niet zo mooi. Maar ze staan in de Bijbel om het ons duidelijk te maken. En u kent ze waarschijnlijk ook allemaal. Over die waarschijnlijke hoop die de mens van nature heeft. Denk eens aan de reus Goliath. Een geweldenaar. Die staat daar te brullen en te schreeuwen. Die de God van Israël tart. Wie zijn jullie? Wie denk je wel niet dat je bent? Wij gaan overwinnen. Een hoop van de goddeloze. Zijn verwachting was, ja natuurlijk ga ik overwinnen. Ik ben de allersterkste. Wie denk je wel dat je bent? Nou ja, we weten hoe het afloopt. De hoop van de goddeloze zal vergaan. Er is een mooie geschiedenis van een koningsdochter die het koningshuis van Juda wil uitmoorden, Atalia. En die wil de macht grijpen. En die brengt het hele huis van Juda om. Alle zonen van, ik dacht, koning Joram, die worden gedood, zodat er geen opvolger zal zijn. Ze nam het heft in eigen hand. En ze doorkruiste daarmee het plan van God. Maar ze dacht, als ik dat nou heb gedaan, dan heb ik de overwinning. Dan heb ik de macht. De hoop van de goddeloze. Een waarschijnlijke hoop. En ze had alles geregeld. En er vond een inval plaats. En de zonen van de koning die werden gedood. Maar eentje ontkwam er. Een kleine baby. Die 7 jaar later koning werd. Het was een waarschijnlijke hoop. Want ze dacht, ik heb het mooi voor mekaar. En ik ga het uitvoeren. Maar de hoop van de goddeloze zal vergaan. Nog zo'n voorbeeld. Die legeroverste Sanherib van Assyrië, die staat voor Jeruzalem en die zegt tegen koning Hiskia: koning Hiskia, wat denk je? Kijk nou eens wie ik ben. Kijk nou eens wat voor leger ik heb. Kijk nou eens welke overwinning ik heb behaald. Kijk nou eens wat die andere goden van die andere landen teweeg hebben gebracht tegen mij. Helemaal niks. Met andere woorden, luister maar gewoon naar mijn woord. Want mijn plan zal toch wel het sterkste zijn. Ik ga hier de zaak innemen. Hoe je het ook went of keert. Die Sanherib, de mens, heeft een waarschijnlijke hoop. Gebaseerd op zijn eigen ervaring, die misschien af en toe wel goed is geweest. Die ook hoogmoedig is. Wat in Spreuken 16 stond, hè? Hoogmoedig. En die Sanherib die denkt, wat denk je, koning Hiskia? Geef je nu maar gewoon over. Maar de hoop van de goddeloze zal vergaan. Want de Heere grijpt in en in die nacht doodde de engel des Heeren 138.000 man. De hoop van de goddeloze zal vergaan. Nog zo'n voorbeeld. De mens die denkt het in eigen hand te hebben. Koning Herodes. Waar is de koning der Joden? Ja, zeg maar waar die is, want dan wil ik hem ook aanbidden. Maar hij had natuurlijk een eigen plan. Hij was hoogmoedig. Hij wachtte niet op het plan wat God zou ontvouwen. En hij neemt het heft in eigen hand en hij zegt: als je mij nou vertelt waar dat kind is, dan wil ik het ook aanbidden. Maar het was natuurlijk de bedoeling om het kind te doden. Maar het lukt niet. De hoop van de goddeloze zal vergaan. Hij krijgt het niet voor elkaar. Nou, en zo zijn er verschillende voorbeelden. Die allemaal ook ellendig eindigen. Want ze hebben allemaal hoop dat ze de overwinning gaan behalen. Dat ze het bij het rechte eind hebben. Dat ze het goed zullen gaan krijgen. Dat er voorspoed zal komen. Maar de hoop van de goddeloze zal vergaan. Daarentegen is de verwachting van de rechtvaardige blijdschap. Ook daar een paar voorbeelden van. En het is mooi dat als je die voorbeelden leest, we hebben nu niet geen tijd om ze allemaal uitgebreid te lezen, maar dan moet u maar eens nalezen, dat die ook allemaal gerelateerd zijn aan de uitkomst waarin blijdschap en vreugde genoemd wordt. Dus niet alleen, nou, fijn dat het gelukt is. Nee, maar het heeft blijdschap tot gevolg. Vreugde. En dat herkennen we waarschijnlijk allemaal. Als je een plan hebt en het lukt, dan voel je je daar goed bij. Yes. Dat is een vorm van blijdschap. Nou, de verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. Dus dat wat je verwacht, en als dat uitkomt, hoe onwaarschijnlijk het ook leek, dan heeft dat blijdschap tot gevolg. Ik noem het voorbeeld. Abraham. Ik pak toch de tekst even erbij, want het is makkelijker dan dat ik het uit mijn hoofd citeer. Romeinen 4. U kent wel die geschiedenis van Abraham, dat hij een zoon zou krijgen. Maar ja, dat duurde en dat duurde en dat duurde en dat duurde. Hij had de verwachting, want God had gesproken, hoop. Het woord van God had geklonken en hij had het gehoord. En dan staat er in Romeinen 4, vers 18. En Abraham heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat hij beloofd had. En daarom is het hem tot gerechtigheid gerekend. De verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. En dat is wel mooi, want in die geschiedenis van Abraham, die een zoon krijgt, Isaac, is de verwachting ook inderdaad blijdschap. Want hij noemt hem Isaac. Hij die lacht. Dus met andere woorden, heel letterlijk werd zijn verwachting, werd zijn blijdschap. Daar kon om gelachen worden. En het is wel mooi dat hier staat, hij heeft tegen alles in gehoopt. Dat is dus die onwaarschijnlijke verwachting. Ja, dat kan toch niet. En dat is wel mooi, hè? Hier staat niks over de twijfel die er misschien bij Abraham was over Heere God, maar dat kan toch niet. En laat ik maar Hagar nemen, want dan doen we het op die manier. Ja, dat zijn menselijke aspecten. Maar uiteindelijk ging het erom dat Abraham steeds weer terugkeerde op die onwaarschijnlijke hoop. Dat God heeft gezegd, maar uit jou zal er een zoon komen. En uit Sarah. Onwaarschijnlijk. Maar het gebeurt wel. En dat heeft blijdschap tot gevolg. Waar we de geschiedenis van Sanherib lezen, die Jeruzalem wil innemen, staat daar tegenover die geschiedenis van Hiskia. Die daarmee te maken heeft en denkt, hoe kom ik hieruit? Hoe kan deze stad ontzet worden? En dan gaat hij naar de Heere toe en dan zegt de Heere God, u moet het maar doen. Ik weet het niet. De verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. Dat zal moeilijk geweest zijn, dat hij daar in de nood zegt, die Jeruzalem belegert, Sanherib die dreigt de overwinning te behalen, want wie heeft er ooit van Sanherib verloren? Niemand. En Hiskia die zegt, Heere God, u moet het maar doen. En hij verwacht het van de Heere. Die brief van Sanherib, met inderdaad de hoop van de goddelozen. Zo van, geef je nu maar over, dan komt het wel goed. Die brief legt hij neer voor de Heere. Dan gaat hij naar de tempel en dan bidt hij de Heere. En dan gaat de Heere zorgen dat het goed komt. De verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. En dat is ook wel mooi, want de volgende ochtend ontdekken ze dat het leger van Sanherib verslagen is. Dat had niemand gedacht. Onwaarschijnlijk dat dat zou gaan gebeuren. Maar in Gods plan gebeurt het. En dan is het wel mooi dat Hiskia een psalm maakt. Psalm 126. En daar staat een klein stukje tekst in. De Heere heeft grote dingen gedaan. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. De Heere heeft grote dingen gedaan. Ja, precies. Dat hadden we niet gedacht. Onwaarschijnlijk. Maar God heeft het gedaan. En daarom zijn we verblijd. Het is mooi dat dat erbij staat. De Heere heeft grote dingen gedaan. En daarom zijn we verblijd. Schiet me nu te binnen dat we die tekst op onze geboortekaartje van onze oudste dochter hadden gezet. We ervaren dat als een groot ding, weet ik nog wel. En daarom waren we blij. Maar dat is het wat God doet. En de verwachting en de hoop die je hebt op wat God uitwerkt. Grote dingen. En daarom ben ik verblijd. Nog zo'n voorbeeld. Van onwaarschijnlijke verwachting. Dat had je nooit kunnen denken. Die geschiedenis van Jozef en zijn broers. Hoe Jozef vooruit wordt gestuurd. Ja, zonder dat ze dat in de gaten hadden. En dat de familie van Jacob overkomt. En dan zijn ze in het land. Je kunt dat lezen in Psalm 105. Oh, misschien wel even goed om dat erbij te pakken. Want dan lees je inderdaad hoe onwaarschijnlijk het is. En dat het gaat om grote dingen die de Heer gedaan heeft. Psalm 105. Daar wordt in het kort beschreven die geschiedenis van Jozef. En dan moet je in je achterhoofd houden, de verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. Hij zond een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien, hij zelf kwam in de ijzers, tot de tijd dat zijn woord uitkwam. Dat zijn woord uitkwam. God heeft gesproken. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heer hem gelouterd. De koning stuurde boden en liet hem vrij. De heerser van de volken liet hem los. Hij stelde hem aan tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit, om zijn vorsten zijn wil op te leggen en zijn oudste wijsheid te leren. In feite was dat de hoop die Jozef had. Onwaarschijnlijk. Dat had je niet kunnen bedenken naar de mens gesproken. Jozef had zelf ook geen plan uitgestippeld. Zo van, als ik nou dit doe en als ik nou dat doe en zo, dan komt het wel goed. Nee. De Heere was met hem. En over dat blijdschap uitwerkt. Hier staat wat Heere God gedaan heeft. Hè? Heel in het kort met het volk van Israël. Met name in de geschiedenis in de tijd van Jozef. En dan zijn de broers bij Jozef. En dan erkennen ze en dan ontdekken ze wat dat plan van God dus is. Dat Jozef vooruit is gestuurd, dat hij onderkoning is geworden. En dat hij op die manier het volk kan redden. En dan zijn ze bang. Want ja, wat betekent dat voor hun? Zij hebben verkeerd gedaan. En wat zegt Jozef dan? Kun je lezen in Genesis 45. Wees niet bedroefd. Wees niet bedroefd. Je hoeft niet te huilen. Nee. Want als je ontdekt dat er de onwaarschijnlijke dingen die God doet, dat die gebeuren, en die gebeuren omdat God het zegt, ja, dan hoef je daar niet angstig voor te zijn, maar dan mag je je daarover verheugen. Dan mag je daar blij van zijn. En zeggen, Heere God, dank u wel. Een onwaarschijnlijke verwachting. Nou, daar gaat Daniël in de leeuwenkuil. Nou, dat is het einde van Daniël. Maar de Heere God werkt op een bijzondere manier. De verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. En Daniël vertrouwde op God. Onwaarschijnlijk wat er gebeurde, maar die leeuwen doen hem niks. Onwaarschijnlijk. Ik denk dat Daniël ook wist wat het plan van God was op de een of andere manier. De Bijbel maakt dat niet duidelijk. Alleen in Hebreeën 11, daar staat dat mensen inderdaad van de wilde dieren gered zijn. Alleen het mooie is, dat brengt uiteindelijk blijdschap teweeg. De uitvoering van Gods plan, wat onwaarschijnlijk is voor mensen, brengt blijdschap teweeg. Want die koning Darius, die twijfelde inderdaad of hij wel het goede had gedaan, dat hij Daniël in de leeuwenkuil had gegooid en die was bezorgd. En dan staat er ook in die context van dat er iets onwaarschijnlijks gebeurde en Darius verheugde zich dat Daniël niet was opgegeten door de leeuwen, zeg ik maar in mijn eigen woorden. Er is blijdschap. Als de Heere God onwaarschijnlijke dingen doet, dan heeft dat per definitie blijdschap tot gevolg. En dan eindigen we bij de apostel Paulus. Dan gaan we even naar Filippenzen 3. Een klein gedeelte daarvan. Want Paulus die heeft hetzelfde in zijn leven beleefd. Die dacht eerst goed bezig te zijn met het vervolgen van de gemeente. Die dacht God een goede dienst te bewijzen. Die dacht God een handje te moeten helpen. Spreuken en Prediken noemt het hoogmoedig. Met zicht op het begin en niet op het zicht op het einde. En alleen van zichzelf zegt Saul, zegt Paulus, dat hij de grootste goddeloze en de grootste zondaar is die er maar geweest is, zegt hij tegen Timotheus. En de hoop van de goddeloze zal vergaan. Want Paulus had inderdaad een hoop. Hij dacht goed bezig te zijn bij zichzelf. Hij dacht, ik heb het goed voor elkaar. Ik heb het allemaal goed op de rit en zo gaan we het uitvoeren. En dan lezen we in Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 3. Vers 4. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Dus hij gaat nu vertellen hoe hij er eerst instak. En met de woorden van Spreuken 10 is hier de goddeloze antwoord. Hij noemt zichzelf de grootste zondaar. Ik was besneden op de 8e dag. Ik was uit het geslacht van Israël. Ik was van de stam Benjamin. Ik was een Hebreeër uit de Hebreeuwen. Ik was wat de wet betreft een Farizeeër. En ik was wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente. En wat de rechtvaardigheid betreft, onberispelijk. En Paulus noemt hier 7 kwaliteiten van zijn eigen vlees op. Zo van, nou, dat had ik goed voor elkaar. Ik had alles goed op de rit. Aan de slag. Ik weet wat ik moet doen. Maar Paulus, prediker en spreuken, zegt dat je niet op het begin van de zaak moet letten, maar op het eind van de zaak. Waar loopt het op uit? En dat is wat hij gaat ontdekken, hè? 7 kwaliteiten van het vlees, waardoor hij reden zou hebben om daarop te kunnen vertrouwen. De hoop van de goddeloze. Hij dacht, zo kom ik er wel. Zo gaat het helemaal goed komen. Nou, daar loopt hij tegen de Heere God aan. Want vervolgens, en dan gaan we verder lezen, gaat hij in 7 punten vertellen hoe het veranderd is en dat hij Christus ten volle heeft leren kennen. In de eerste plaats had hij zijn eigen vlees in feite leren kennen en dacht het goed op orde te hebben. Kijk eens even, moet je zien. Een Hebreeër, naar de wet, onberispelijk, ik doe precies wat er gedaan wordt. Hij dacht dat hij luisterde naar het woord van God. Maar dat was niet zo. Want dan zegt hij in vers 7, wat voor mij winst was, wat uit zonde voortkwam, wat uit wetteloosheid voorkwam. Ik ben de grootste zondaar, zegt hij later. Wat mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Met andere woorden, de hoop die ik had, hoe het allemaal zou lopen en hoe het allemaal zou gaan en wat ik wel teweeg zou kunnen brengen. De hoop die ik had, die leek voor mij winst. Maar die heb ik om Christus wil schade beschouwd. Als troep. En dat zegt hij ook in vers 8. Het kennen van Christus, dat gaat alles te boven. Het kennen van Christus gaat alles te boven. En het andere acht ik vuilnis. Ja, ik beslis ook alles als schade. Ik beschouw alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Opdat ik Christus mag winnen. En hier zie je zo even in een paar woorden die tweedeling van de verwachting van de rechtvaardige en de hoop van de goddeloze. En die hoop van die goddeloze, die kan nog zo vroom lijken. Die kan nog zo naar de letter van de wet zijn. Maar het is niet de geest van God die werkt. En waar Paulus zegt, 7 kwaliteiten opnoemt, die hem voor hem reden zijn om op het vlees te vertrouwen, dan noemt hij vervolgens 7 punten om Christus ten volle te leren kennen. Eerst 7 punten naar hemzelf toe. Kijk eens wat ik heb, wat ik voor mekaar heb gekregen. Een fariseer, onberispelijk, ik ben uit de stam Benjamin, ik ben een Hebreër, allemaal items die lijken, oké, het ziet er goed uit, goed bezig. En de rest en het Sanhedrin bevestigde dat, want Paulus werd Saulus toen nog in een positie gesteld dat hij inderdaad kon doen wat zijn plannen waren. En vervolgens wordt hij gegrepen. En gaat hij Christus ten volle leren kennen. En wordt de hoop van de goddeloze wordt veranderd in de verwachting van de rechtvaardige. De waarschijnlijke hoop die hij had op de dingen die hij zelf kon regelen, werd omgedraaid in onwaarschijnlijke hoop. Dat je denkt, ja, maar hoe is het mogelijk? Dat kan toch niet? Ja, maar bij God is het mogelijk, omdat hij het doet. En dat heeft blijdschap tot gevolg. Laten we maar eens lezen wat die 7 punten zijn. In de eerste plaats is dat ik Christus mag winnen. Vers 8. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik dit alles als schade beschouw. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid met de bedoeling dat ik Christus mag winnen. Dat is 1. En dat ik in hem gevonden word. Niet met mijn eigen rechtvaardigheid. Denk aan Spreuken 10. De hoop van de goddeloze, dat is een eigen rechtvaardigheid. Niet met mijn eigen rechtvaardigheid, die uit de wet is. Maar met de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dus hij ontdekt dat de rechtvaardigheid, die kun je niet bewerkstelligen, die is van God. Dat betekent de verwachting van de rechtvaardige is ook van God. En die is ook niet wat je zelf teweeg brengt, maar dan staat er heel nadrukkelijk rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Wie heeft er geloofd? Paulus? Nee, want de mens is van nature een klein gelovige. Ja, die houdt het eventjes vol, denk aan Saul. 7 dagen, maar dan houdt het alweer op. Nee, het geloof van Christus, die heeft geloofd. En daarom ben ik gerechtvaardigd. Zijn geloof maakt dat ik gerechtvaardigd ben. En dat ik gerechtvaardigd ben door het geloof van Christus heeft dus alles te maken met de genade van God. Die geeft het. Misschien in die context even goed om die bekende woorden. Ik zit er nu aan te denken, Romeinen 3, vers 22. Nu is zonder de wet, vers 21, gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Niet in, maar van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Onwaarschijnlijke hoop. Dat had je niet kunnen bedenken. Je wordt om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hebben plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. En dat is wat Paulus hier zegt in Filippenzen 3. Ik heb het om Christus wil schade verwacht. Ik beschouw alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Dat ik Christus mag winnen. En dat ik in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid uit de wet, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Ja, de rechtvaardigheid vanuit God. En dat is de positie van elke gelovige in deze tijd. Je bent gerechtvaardigd vanwege God, wat hij gedaan heeft. En dat betekent, gaat Paulus verder in deze verse, betekent 5 dingen. We lezen het eerst, vers 10. Met de bedoeling dat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Totdat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. De positie van de gelovigen, van u en mij, brengt een onwaarschijnlijke hoop met zich mee. Dat kun je als mens niet bedenken. Maar dat betekent het volgende. Namelijk, dat ik hem mag kennen. Dat ik in gemeenschap met hem leef. Is dat je eigen plan? Is dat je eigen route uitgestippeld? Zo van, dan doe ik dit en dan doe ik dat. En dan leer ik steeds God, dan leer ik God steeds beter kennen. En uiteindelijk, dan heb ik het wel voor mekaar. Dan ben ik gekomen waar de Heer God mij wel wil hebben. Maar dan draait het om ik, beste mensen. Nee, de positie van de gelovigen is dat je hem mag kennen, dat je gemeenschap met hem mag hebben. En dat hebben we. Want we leven in verbondenheid als lichaam met het hoofd. Dus we leven in gemeenschap. En dat is wat Paulus dan ook zegt. De rechtvaardigheid is van God dat ik hem mag kennen. En dat ik de kracht van zijn opstanding mag beleven. De dynamis, de dynamiet van zijn opstanding, van het leven. Onwaarschijnlijk. Had je dat kunnen bedenken? Was dat je plan uitgestippeld geweest? En dan ga ik met de Heer opstaan en zo. Dat kunnen we helemaal niet bedenken. Onwaarschijnlijk, maar dat is het plan van God. En dat is de verwachting van de rechtvaardigen. En dat werkt blijdschap uit, we zullen het zo zien. En de gemeenschap met zijn lijden. Deel hebben aan het lijden van Christus. Bij Paulus was dat natuurlijk heel nadrukkelijk. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de uitopstanding, namelijk die vanuit de doden. Dat is de positie van een gelovige. Dat je komt tot de uitopstanding van tussen de doden uit. Is dat iets wat je zelf had kunnen bedenken? Onwaarschijnlijk. Maar we geloven het omdat God het heeft gezegd. Omdat het zijn woord is. De verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. Is trouwens ook een menselijk aspect, hè? Op het moment dat je verrast wordt, als er iets gebeurt wat je niet verwacht had, dan is de meest logische reactie dat je denkt, nou, hoe is het mogelijk? En dat is een vorm van opluchting, van blijdschap, van rust, dat je denkt, ik hoef het zelf niet te doen, ik had het nooit gedacht, maar het is voor mekaar. Blijdschap. De verwachting van de rechtvaardige. Blijdschap. En u weet, blijdschap heeft alles te maken, in het Grieks ook verbonden woorden, met genade. Charis. Eucharisteo, danken. De goede genade laten klinken. En de goede genade laten klinken, dat heeft alles te maken met de onwaarschijnlijke verwachting die je als rechtvaardige hebt. Maar waar haal ik die verwachting dan vandaan? Nou, bedenk nou één ding. Dat je moet ophouden om daar zelf over te piekeren. Dat is wat Saul deed. In eerste instantie verwachtte hij het nog van het woord van Samuel. Oké, we wachten tot dat je komt. Maar ja, toen duurde het wachten net even te lang. En dan ga je zelf nadenken. Ja, maar moet je zien wat er gebeurt. Ja, maar je moet niet met de ogen van je lijf kijken, maar met geestelijke ogen. En Saul neemt het heft in eigen hand. Nee, de verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. Als je de goede genade, als je de boodschap van die goede genade hebt gehoord, dan is dat waarschijnlijk in eerste instantie onwaarschijnlijk. Dat je denkt, hè? Hoef ik daar niks voor te doen? Heeft God het allemaal bereid? En wat heeft God dan bereid? Dat ik hem mag kennen, dat ik mag genieten van de kracht van zijn opstanding, dat ik gemeenschap heb met zijn lijden. En dat lijden uiteindelijk ook lichamelijk de dood in gevolg zal hebben. Maar dat ik een uitopstanding, dat ik deel heb, zal krijgen aan een uitopstanding. En dat ik uiteindelijk met Christus verheerlijkt ga worden. Had je dat kunnen bedenken? Nee. Een onwaarschijnlijke hoop. En die werkt blijdschap uit. Dus met andere woorden, en misschien is dat wel een van de lastige dingen voor ons als mens, om datgene wat je niet goed begrijpt, om daar toch blij over te zijn. Nou, dan kan ik u zeggen, u moet er niet blij om zijn omdat u het niet begrijpt. U moet er blij om zijn omdat u weet, het is van God. Hij heeft het gedaan. En ik ga het in mijn leven met de Heer, als ik steeds hem meer en meer mag kennen, ga ik wel ontdekken wat dat nou allemaal betekent. Hoe dat zich uitwerkt. En dan heb je een hoop, een verwachting van een rechtvaardige. En die is blijdschap. Daarom is het woord van genade en danken over alles te maken met blijdschap. En ik wil eindigen. Even zien, waar heb ik hem? Met een mooie tekst uit Psalm 92, vers 5. Want u hebt mij verblijd, Heren. Want u hebt mij verblijd, Heren. En dan zou de mens zeggen, waarom dan? Waarom ben je verblijd door de Heere? Nou zegt de psalmtekst, want u hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Met datgene wat God doet. En daar word je verblijd van. Ik zal vrolijk zingen. Waarom dan? Vanwege het werk van uw handen. En zo mag het voor de gelovigen, voor de rechtvaardigen zijn. Ongeacht in welke tijd je leeft. Luisteren naar het woord van God betekent bekend worden met de daden die God gaat doen, ook in de toekomst, maar voor God is dat al geschiedenis, dus het is een zeker weten dat het zo gaat gebeuren. U hebt mij verblijd, Heren, met uw daden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van uw handen. En een van de werken die God heeft gedaan, dat bent u en dat ben ik. We zijn het werk van God. En hij is daar gelukkig van. Hij is daar verblijd over. Nou, zou je dan zelf niet verblijd zijn? Amen. Zullen we de Heere daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, we zeggen u zo dank voor wie u bent. Voor het woord wat we mogen lezen en mogen beluisteren. En dat het blijdschap tot gevolg heeft. Vreugde. omdat het te maken heeft met een zekerheid van uitvoering. Onwaarschijnlijk voor de mens. Dat hadden we nooit kunnen bedenken. En we twijfelen misschien wel eens aan de goede uitkomst, maar het is bij u in goede handen. Dank u wel daarvoor. De verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. Wilt u maken, Heer, dat we ons inderdaad, zoals de apostel Paulus, ook ons bewust zijn dat het vertrouwen op eigen kracht, dat het vertrouwen op eigen vlees, dat het vertrouwen op eigen dingen die we denken die wel goed zijn, ja, dat het niks is. Dat het gedoemd is te mislukken. Dat het erom gaat dat we vertrouwen hebben in uw woord. En dat we mogen geloven en dat het de hoop is van de zekerheid van de dingen die we niet zien. Maar geweldig dat we met ons geestelijk oog er heel scherp het zicht op mogen hebben. En dank u wel dat u ons daarin wilt leiden. Wilt u zo tot uw doel komen in ons leven, dat ons leven mag getuigen van de blijdschap die er is in u. Ondanks de ellende en de nood en het verdriet in deze wereld. Wat alles te maken heeft met het op eigen kracht denken dingen te doen. Heer, maar er zal een tijd komen dat u inderdaad het heft in eigen hand neemt. En dat u de touwtjes in handen heeft. En dat u, als u zult komen, dat ook wij met u zullen verschijnen in heerlijkheid. Onwaarschijnlijk. Maar door het geloof weten we het zeker. We vertrouwen op uw woord. Dank u wel daarvoor. Wees dus zo met ons deze dag. Wat we ook verder nog gaan doen, waar we zijn. We denken ook in het bijzonder aan de dag van morgen. Als Jannie Ben gaat begraven en als er een dienst zal zijn. Heer, we willen u vragen dat ook daar een blij getuigenis mag klinken. Van de hoop die er is op u. En dat u onwaarschijnlijke dingen teweeg brengt. En voor een gelovige mag het eigenlijk zijn dat het in vast vertrouwen is en dat het blijdschap tot gevolg heeft. Dank u wel daarvoor, Heer. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar nog 3 coupletjes zingen. Vol van blijdschap. Even zien, dan moet ik ze in de goede volgorde. Ik wil zingen van mijn heiland. Daarna zingen we. Ik wil zingen van mijn Heer zolang als ik leef. En we eindigen met. Verblijd u in Jezus uw Heer. Gaan we staande met elkaar doen, stel ik voor. En daarna even koffie en thee. Oh ja, en denkt u aan de kaart om uw naam er straks op te zetten.